Ja, hallo en welkom bij de Wil ik een kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik help vrouwen die twijfelen aan hun kinderwens, aan duidelijkheid. En vandaag wil ik je uitleggen hoe ik dat in 3 stappen doe. Welke 3 stappen ik gebruik om van twijfel aan deze essentiële levensvraag naar duidelijkheid te komen. En dat zijn de 3 stappen die in het kompas zitten. Werk je eerst, en dat is het allerbelangrijkste, is dat je weet wat er in jou zit. Het is al heel moeilijk om te weten wat er in jou zit en wat er van buitenaf naar binnen komt. En ook wat er van jou is en wat van een ander is. Maar dat zit in de eerste 30 dagen is, wat zit er in mij? Eigenlijk, als ik het moet verbeelden in een fysieke houding, is dat stilzitten met je ogen gesloten en te raden gaan van oké, in mijn innerlijke kern, wat zit daarin als het gaat om deze vraag, wil ik wel of niet een kind? De 2e stap is dat je je ogen open doet. Dat je je ogen open doet en om je heen kijkt en dan bedenkt, wat vind ik van de dingen? Dus wat er in jou zit, is niet hetzelfde als hoe jij naar de dingen kijkt of wat je van de dingen vindt of wat je perspectief is op de zaak. Dat is de 2e maand, is wat vind ik, wat voel ik, wat zijn mijn ervaringen als het gaat om wel of niet een kind. En het 3e deel, de 3e stap, is dat je daadwerkelijk een besluit neemt. Is dat je hebt gekeken van oké, dit is wat ik met me meedraag en wat me heeft gebracht tot wie ik nu ben, waar ik nu zit. Dit zit er in mij. Dit is mijn perspectief op alle opties die om me heen liggen en op alles wat er mogelijk is. En het 3e deel is, oké, als ik denk aan de toekomst en te raden ga bij mezelf, welke richting wil ik dan op? Waarvan voel ik intuïtief dat dit het juiste pad is voor mij? En welke besluiten zitten daaraan vast? Welke knoop heb ik door te hakken? Dat zijn de 3 stappen waarin je van twijfel naar duidelijkheid gaat. Die 3 stappen die zijn heel belangrijk, want de meeste mensen, als ze denken over de vraag, wil ik wel of niet een kind, dan denken ze in de vorm van een aan-uitknop. Of ik wil het wel, of ik wil het niet. Er bestaat niet zoiets als een klein beetje zwanger zijn. Dus ik wil een ja of een nee. En die hele gedachte van die aan-uitknop van een ja of een nee, die kruipt, die sijpelt door zo'n beetje in alles, waardoor ze vervallen tot een zwart-wit denken. Een alles of niets. Dus in de plaats van de vraag, dus wat er gebeurt als je zit in alles of niets denken, in die aan-uitknop, is dat je denkt, dat je nadenkt over de vraag, wil ik wel of niet een kind? En dat je dan meteen probeert te gaan naar het resultaat, naar het besluit. Ja, ik wil het wel, omdat nee, ik wil het niet, want En als je daar meer over nadenkt, dan zul je zien dat er bij alles wat je bedenkt een maar opkomt poppen. Ja, ik wil wel moeder worden, maar ik wil het niet alleen. Ik kreeg van de week nog een mailtje van een dame die zei, ik weet wat ik wil, hè, dus kompas is niet voor mij, ik weet wat ik wil moeder worden, maar ik heb nu geen partner en ik ben zo verdrietig over dat solo moederschap. Ik kan gewoon niet, ik kan het geen twijfel noemen, maar ik kan niet voor of achteruit, ik zit vast. Dus ze zei niet, ik zit vast in de twijfel, maar ze zit vast in het verdriet. Ze zit vast in het verdriet van op deze leeftijd zijn zonder partner. En ik herken dit verdriet. Ik herken dit verdriet omdat dit is het ergste wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Ik heb in mijn leven, klop het even af, nog niks ernstigers meegemaakt dan vastzitten in dat verdriet van 36 zijn, geen relatie hebben en wel moeder willen worden. En iedere maand ongesteld worden en op de datingmarkt stappen met, nou, ik kan alleen maar zuchten. Ik kan er niet eens meer, je kan er geen woorden meer voor verzinnen. Ik kan er alleen maar over zuchten, over hoe vermoeiend het is om de liefde te zoeken met die kinderwens onder je arm. Omdat je meteen, als je iemand tegenkomt, eigenlijk wil je meteen ook die kinderwens op tafel leggen en zeggen, hey, als ik ga investeren in jou en in deze relatie, dan ben ik bereid om dat te doen, maar alleen gedurende, weet ik veel, 7 ovulaties, want daarna ben ik alweer 37 of 38, of zijn de kansen nog maar zo groot. Dus ik wil hier wel in investeren, maar alleen als je nu alvast kunt zeggen dat je kinderen wil. En wellicht zijn er mannen die zeggen van ja, ik weet dat ik kinderen wil en ik wil ook alleen in een relatie stappen om te beginnen aan kinderen. En dat kan ook als je allebei daar heel duidelijk in bent. En als je allebei weet, dit is de volgende stap in mijn leven, hier ga ik voor en ik zoek iemand die daarbij past, dan kun je daar samen aan beginnen. Maar als je in een situatie zit dat het alleen maar heel verdrietig is en dat je het alleen moet gaan doen en dat je eigenlijk niet vooruit kunt omdat het verdriet zo groot is, het verneukeratieve daarvan is dat het verkeerd voelt. Dus als je weet dat je moeder wil worden, maar het alleen doen voelt verdrietig en voelt verkeerd, dan zet je jezelf klem. Je zet jezelf klem, je zet jezelf vast. Dan is het niet zozeer twijfel als wel chaos. Er ontstaat een soort chaos, omdat je ook wel voelt dat de enige optie die je nog hebt is, nou ja, als een malle gaan daten, tamelijk hysterisch met deze kinderwens onder je arm, is niet echt hè, motiverend. Het andere wat je kan doen is verdrietig gaan daten voor je kinderwens. Dus dat je je inschrijft voor donorenavonden, voor dates, speed dates met potentiële co-ouders. Om maar een co-ouder te vinden. En dan te zorgen dat je zakdoeken bij hebt en dat je onderweg in de auto nog even gaat zitten brullen. Maar dat als je aangekomen op de locatie waar die speed date plaatsvindt, dat je dan opnieuw je make-up kan aanbrengen en met droge ogen de auto uit kan stappen om zo'n speeddate binnen te lopen. Het is ongelooflijk moeilijk om te voelen wat je verlangen is als er zoveel angsten en zoveel verdriet bij zitten. En wat je natuurlijke neiging is, is om dat verdriet en die angsten uit de weg te gaan. En om ze om te proberen te zetten in lijstjes of om jezelf te proberen te focussen andere dingen en in je hoofd hele romantische verhalen te maken, luchtkastelen te bouwen, droomscenario's te fantaseren die helemaal niet binnen handbereik liggen, maar waardoor je de pijn niet voelt. Ik kreeg een aantal vragen van mensen die zeiden van oké, ik weet dat ik moeder wil worden. Ik weet ook dat ik eraan toe ben om dat solo te doen, ook al voelt het heel verdrietig. Maar wat ik nog niet weet, is of dat mijn leven er wel klaar voor is. Of ik er wel geschikt voor ben om dat solo te doen. Het is lastig om iets te kunnen zeggen over die geschiktheid. Ik heb zelf pas op mijn 50ste de diagnose gekregen ADHD. En het verklaarde achteraf, dat is ook waarom ik de diagnose graag wilde. Het verklaarde achteraf heel veel, omdat achteraf begrijp ik nu heel goed waarom het voor mij zo handig is om een huishouden te runnen vanuit een woongroep. Vanuit een heel systeem met 8 andere volwassenen waarbinnen ik een radartje ben. En ik gewoon mijn taakjes moet doen die iedereen moet doen. Dat werkt voor mij. Maar in mijn eentje een huishouden, ik woon sinds een jaar op mezelf, is veel pittiger. Maar ben ik er aan toe? Ben ik er klaar voor? Betekent dit grote verdriet niet dat ik nog iets anders moet proberen? En hoe kan ik nou checken of dat ik wel gelukkig word als solomoeder? Want dadelijk denk ik dat dit iets is wat ik moet doen. Maar als het kind er eenmaal is, dan kan ik daar wel eens spijt van krijgen. En als ik het in mijn eentje doe en ik heb daar spijt van, dan is er helemaal niemand meer die met grote liefde voor dat kind gaat zorgen. Dus dat zijn enorme angsten en die angsten belemmeren je het zicht op wat je diep van binnen werkelijk wilt. Dus wat zit er in het moederschap en wat zit er in dat verdriet en wat zit er in de twijfels die je hebt? Wat zit daaronder, wat zit erachter? Ik ben aan het zoeken naar woorden omdat ik in die 30 dagen, ik heb allemaal video's en opdrachten en het is een heel groot blok. Maar dat wat er in jou zit, heeft deels te maken met je jeugd, maar het gaat ook over hoe je jezelf toestaat te verlangen. Ik doe een persoonlijkheidstest met mensen als ze instappen in het kompas. En daar blijkt uit dat best veel mensen een helper of een loyalist zijn of een persoonlijkheidstype hebben, waarbij ze van nature de ander op de eerste plaats stellen. Dus hun natuurlijke neiging is andere mensen eerst en dan mijn verlangens. En dat is iets dat vrouwen ook is aangeleerd. Ik ben er zelf best wel allergisch voor geworden. En ik weet nog dat ik het als klein kind echt onrechtvaardig vond. Dan was ik met mijn neefjes en nichtjes bij mijn oma thuis. Die had een hele grote tuin. Die had een kas achterin. En dan waren we daar met de hele familie. En dan was het bijvoorbeeld Pasen. En hadden we eieren gezocht in de tuin. En dan was het eieren zoeken was afgelopen. En dan daarna mochten de jongens buiten spelen en moesten de meiden meehelpen met afwassen. Nou, mijn haren gaan nog overeind staan, omdat ik dat zo onrechtvaardig vond. En ik daar zo, waarom? Waarom is dat zo? Maar, oh ja, dat ging over verlangen en andere mensen helpen en je grenzen aangeven. Hoe ga je om met pijn en verdriet? En hoe ga je om met de oncomfortabele gevoelens die daarbij zitten? Wat we van nature doen is die oncomfortabele gevoelens en pijn en verdriet vermijden. Dat is menselijk, dat doet vrijwel iedereen. En tegelijkertijd, ook al vermijd je het, het blijven gedachten in je hoofd en het blijven allemaal angsten die, hoe meer je erover nadenkt, alleen maar talrijker worden en groter en substantiëler. Dus uiteindelijk is er niet één beer op de weg, maar is er een leger, een roedel aan beren op de weg die je er zelf op hebt gezet, omdat je niet verder komt dan alleen maar, ik wil het graag, maar dit doet pijn en hier ben ik verdrietig over. Wel, je moet gaan zoeken naar, wat voel ik, wat doet er zeer, hoe kan ik daar veerkrachtig op reageren, hoe kan ik verdriet verweven, is een mooi woord dat ik graag gebruik. Dat heb ik aangeleerd gekregen van een therapeut. Je kunt verdriet niet helemaal en pijn niet uitwissen in je leven. Je kunt het niet voorkomen. En je kunt zelfs niet, vroeger zeiden ze altijd dat je verdriet, dat je dingen kon verwerken of het een plekje kon geven. Maar wat ik mooier vond, was dat deze creatief therapeut zei, eigenlijk moet je je leven zien als een soort wandkleed, waarin je weeft met verschillende draden en de pijn en de verdriet die je hebt. Dat is een draad die meegeweven wordt in dat hele kleed. En dat je zult het af en toe terug tegenkomen. En op bepaalde momenten zal het er minder zijn. En soms zal het ineens echt duidelijk een tekening hebben. Maar hoe ga je daarmee om? Hoe behandel je dat? En naast die oncomfortabele dingen waar je mee te dealen hebt, moet je natuurlijk ook weten, wat wil ik nou echt? Waar gaat mijn hart sneller van kloppen? Waar ga ik van water tanden? Waar gaat mijn mond van open hangen? Wat is nou echt iets waarvan ik uit mijn gut feeling echt voel, dit wil ik. Dit is echt iets wat ik zelf wil. Mijn oma zei altijd, als je eigen niet kietelt, dan lachde nooit. En het is belangrijk dat je voor jezelf weet, oké, hoe kan ik mezelf kietelen en hoe kan ik lol in de dingen hebben en humor hebben en genieten van het leven, ook als die andere kleur er ook nog is. Voor al deze dingen is natuurlijk ook alles wat je zelf als kind hebt meegemaakt, is daar relevant voor, moet je daarin meenemen. Maar dat is dus dat onderzoek naar wat zit er in mij en waarbij het ook belangrijk is wat zit er nou echt in jou? Wat draag jij met je mee en is van jou? En wat draag je met je mee dat helemaal niet van jou is, maar dat gewoon ballast is, dat gewoon van andere mensen afkomt, dat wat mensen steeds tegen je zeggen. We leven in een hele prettige tijd, zeker als het gaat om deze beslissing. Het is een complexe, grote levensvraag, maar je ziet wel dat we realistischer zijn, ook in wat betekent moederschap nou precies helemaal. En wat betekent het om te kiezen voor een kindvrij leven? Want dat mag ook. Het mag ook, er mag ook in jou zitten dat, ondanks dat mensen altijd tegen je gezegd hebben, oh, je zou zo'n goede moeder zijn en ja, moederschap past bij jou. Sowieso, hè, als je als vrouw geboren wordt en je bent tot nu toe steeds vrouw geweest, dat mensen dan verwachten dat je moeder wordt. En misschien voel je wel ergens van, nou ja, leven zonder kind zou ook best bij mij kunnen passen, maar waar zit dat fundament? En ook dat fundament zit onder je angsten, je pijn en je verdriet. En ook dat fundament is gebaseerd op verlangens, op wat je zelf wil. En ook de capaciteiten die je hebt om te zeggen, oké, maar dit is mijn leven. Hier trek ik grenzen. Dit is het kader voor mij waarbinnen ik wil opereren. En dat zet ik ook zo neer. Dat zet ik stevig neer, zodat andere mensen niet over mijn grenzen heen gaan. En dat is iets, daar is nu veel meer ruimte voor. Er is ook ruimte voor spijt van het moederschap. Er is een documentaire over. Er is een belangrijk boek. Die documentaire vind je op Tweedok. Er is een belangrijk boek verschenen. Regretting Motherhood. Spijt van het moederschap van Orna Donat. Waarin ze 27 vrouwen interviewt die spijt hebben van het moederschap. En waar ook blijkt dat ze vooral spijt hebben van de huishoudelijke taken die met het moederschap samenhangen. Dat ze spijt hebben van het gemis van hun oude leven dat ze hadden. Ze hebben niet spijt van hun kind. Ze hebben spijt van het leven dat er niet is wat ze wel graag gehad hadden willen hebben. En vrijwel allemaal zeggen ze, ik zou willen dat ik daar bewuster over nagedacht had voordat ik hier aan begon. En er is ook ruimte om goed genoeg moeder te zijn. En we zijn ook veel realistischer over het moederschap. Dus over de kosten van het moederschap, over de gebrekkige kinderopvang, over dat je als moeder eigenlijk bijna geen mens kan zijn, dat je het als moeder nooit goed doet. Ik was bij de perspresentatie van de moedermonologen en daarin zeiden verschillende moeders, deden een uitspraak over wat zij vinden van het moederschap. En dat waren allemaal bekende actrices. Die realistische blik op moederschap is ook nieuw. Want daarvoor was het en vanzelfsprekend dat je moeder werd. En dat is nog steeds, we zijn er nog niet helemaal. Dat is nog steeds iets wat heerst in Nederland. Moederschap is heilig. Kinderen zijn heilig. Die mogen geen schadelijke gevolgen ondervinden van wat dan ook. Dus moeders moeten wel heilig zijn. En je kind moet altijd op één staan. Die dingen, dus hoe de maatschappij, de pronatalistische maatschappij jou dwingt om moeder te worden, of om, als je wil kiezen voor een leven zonder kind, dan verwacht de samenleving ook dat je daar heel stellig in bent. Dat er geen ruimte is voor twijfel of voor pijn of verdriet, maar dat je heel stellig zegt, nee, ik wilde geen kinderen, ik heb nooit kinderen gewild, ik ben niet geschikt voor kinderen, ik moet kinderen niet, ik ben een kinderhater. Laat het overduidelijk zijn dat ik geen kinderen wil. Terwijl het kan heel goed zijn dat je denkt, ik denk dat een leven zonder kind goed bij mij zal passen. Alleen kan ik niet goed onder woorden brengen waarom dat zo is. En ik twijfel ergens zelf ook nog. Want dat is natuurlijk ook iets waar je enorm veel last van hebt. Als je twijfelt aan wel of niet een kind, is dat de samenleving niks kan met twijfel op zo'n levensvraag. De samenleving kan niks met twijfelende mensen. Bij twijfel denken we van oké, er is twijfel. Wat is de oplossing? En soms is er helemaal geen oplossing. Dus soms kun je denken van ik neig naar een kindvrij leven, maar ik voel geen fundament. Dat is wat er nu is. Eerste stap is in die hele wazige kluwen van emoties en gevoelens en gedachten, dat allemaal afpellen en kijken wat zegt mijn intuïtie mij. En in ieder mens zit een kompas wat je vertelt, dit is de juiste richting voor mij. Dit is het leven wat bij mij past. En dat is genuanceerd. Daar zitten ambivalente gevoelens in. Er komt trouwens ook een hele mooie voorstelling op de parade. Voor iedereen die naar de parade gaat. Nomo van Julika Marijn. Gebaseerd op het boek Echte Vrouwen Krijgen een Kind. Die naar aanleiding daarvan een voorstelling is gaan maken over hoe het is om niet moeder te zijn. Waarbij het al vervelend is dat je die term moet gebruiken. Ook voor die beslissing moet je dus weten, wat zit er in mij? Wat is de kern? En in de tweede stap moet je dus gaan kijken naar wat vind ik van de dingen? Wat is mijn perspectief op de zaak? En we leven in een land waar het allemaal heel makkelijk is om iets te vinden en om een mening te hebben. En je kan natuurlijk ook meteen dan de opmerking krijgen, dat is ook maar een mening. Maar je wil dieper gaan dan dat. Je wil weten waarom dat wat er in jou zit belangrijk voor je is. Je wil weten waarom je iets vindt van een bepaald iets. Dus je wil weten waarom je wil wat je wil. Je wil weten, En dat waarom achterhalen is echt, het is onderzoek doen, het is nieuwsgierig zijn en het is ervaring opdoen. Dat is in de tweede stap, zijn dat de drie elementen. Het is nieuwsgierig zijn naar wat er allemaal in jou zit. Het is daar eerlijk over zijn en het is daar ervaring mee opdoen. En ik leg in de masterclass die ik wel eens geef, leg ik uit dat heel veel mensen maken onderscheid tussen gevoel en ratio. Terwijl ik liever kijk naar wat je intuïtie je vertelt. En ik vind je intuïtie eigenlijk heeft het samenspel van voelens en gedachtes. Dat zijn niet twee verschillende dingen. Je gedachtes, daarvan denken we van nou, die zitten in ons hoofd. Maar je gedachtes en gevoelens staan onophoudelijk, onlosmakelijk, continu met elkaar in verbinding. Dus wat je ergens over voelt en wat je ergens over denkt, dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Uiteindelijk zit er één ding onder en dat zit in de kern van jou. En als het gaat om dingen ergens van vinden of ergens een gevoel over hebben, dan zijn schaamte en sabotagegedrag, die spelen mee als het gaat om het bepalen van wat vind ik hier nou van? Of wat voel ik hier nou over? Of wat is nou mijn houding ten opzichte van dit vraagstuk? Dan moet je voorbij die schaamte, dan moet je voorbij die zelfsabotage kijken naar, oké, als ik me niet zou schamen voor het antwoord en als ik niet A zou zeggen, maar B zou doen steeds, of als ik niet, wat ik zelf lang heb gedaan, als ik niet zou vluchten voor de pijn, wat is dan mijn visie op het leven? Dus dat is de tweede stap, is dat die ervaringen opdoen, nieuwsgierig zijn, registreren, hè, dus vooral ook jezelf bewust zijn van, oh ja, als ik hier aan denk, dan voel ik me zo. Als ik daaraan denk, dan voel ik me zo. Als ik me zo voel, dan denk ik deze gedachte. En als ik me zo voel, dan denk ik meer zo. Dat is die wisselwerking, dat concreet maken, zorgvuldig formuleren. Dus heel zorgvuldig zeggen van, oh ja, dit is het gevoel. En dit is de gedachte. En daar een genuanceerd, dat betekent dus ook dat je met ruimte en voor twijfel en dat je met ruimte voor ambivalentie. He, ambivalentie is het hebben van tegenstrijdige gevoelens op één onderwerp tegelijkertijd. Dus dat je tegelijkertijd heel erg graag in je eentje moeder zou willen worden, maar daar ook tegelijkertijd intens verdrietig over bent. Nou, wat vind je dan ergens van? Daar ben ik dus 30 dagen mee bezig, maar daar een hoop werk in doen. En dan het laatste deel, dat is het deel wat de mensen het liefste willen. Wat je eigenlijk wil, is dat je op een knop drukt en dat je zegt, oké, wat ga ik dan nu beslissen? Hoe hak ik de knoop door? Hoe krijg ik zekerheid? En dan weet ik wat ik moet doen. Als je weet waarom je verlangt wat je verlangt, en je weet ook waarom je bepaalde angsten hebt en waarom je je schaamt voor sommige dingen of waarom je soms jezelf saboteert, als je daar allemaal bewust van bent, dan kun je gaan kijken naar oké, de toekomst. Wat zie ik dan voor me? En als je dat toekomstperspectief hebt, dan kun je jezelf de vraag stellen, oké, wat staat me dan nu te doen? Wat is de volgende stap? Wat is mijn beslissing? Door in die drie stappen je twijfel te lijf te gaan, dus door te werken aan wat zit er in mij? Stap 1, stap 2, wat vind ik ergens van? En stap 3, wat is dan uiteindelijk de beslissing? Door die drie stappen ga je van twijfel naar duidelijkheid. Dus om te komen van twijfel naar duidelijkheid, heb je op die drie vlakken werk te verzetten. Waarbij het heel belangrijk is dat je niet denkt in een aan- en uitknop. Dus dat je niet denkt het is alles of niets. Maar dat je nieuwsgierig bent en dat je ruimte laat voor ambivalente gevoelens en dat je ruimte laat voor twijfel. Dat je ruimte laat voor het even niet weten. Dat is denk ik wat ik te zeggen heb over van twijfel naar duidelijkheid gaan. Ik krijg veel vragen altijd van hoe doe je dat dan? Nou ja, dus wat ik in 3 maanden doe, kan ik onmogelijk even in een podcast vatten van een half uurtje. Maar deze 3 stappen, dat zijn de grote hoofdstukken de hoofdingrediënten waarmee je uiteindelijk komt tot het ultieme besluit. Waarmee je uiteindelijk komt tot zeker weten. Maar die stappen kun je dus niet overslaan. Het grootste gevaar is dat je, of wat ik steeds zie terugkomen, en dat snap ik ook wel, is dat je vanuit twijfel direct gaat naar doe ik het wel of doe ik het niet. Een heel belangrijk boek is, staat helemaal los van de kinderwens, en die methode heb ik verwerkt in de methode die ik zelf heb ontwikkeld, is Ontwerp je eigen leven. Dat is Life Design van Stanford. Zij gebruiken een ontwerpersmentaliteit om hun leven vorm te geven. Dus wat je doet is, je hebt een prototype van een leven en dan kijk je naar aan welke knoppen kan ik draaien om het prototype te verbeteren, om het beter te maken. Dat dan heel specifiek inhoudelijk op het vraagstuk wel of niet een kind. Nou, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En als je nou zegt, nou, ik wil die drie stappen niet in mijn eentje doorlopen, maar ik wil graag zorgen dat dat goed gebeurt, dat het snel en efficiënt gebeurt en dat ik niet al die tientallen boeken hoef te lezen die ik voor jou gelezen heb en waar ik nu kleine snippets uit gebruik, maar dat ik in één keer van A naar B ga, van twijfel naar duidelijkheid, dan moet je zeker eens kijken of dat het kinderwenskompas wat voor jou is. Want dat is wat wij doen in 90 dagen, is van A naar B gaan, van het niet weten en twijfelen naar de juiste beslissing. Tot de volgende podcast.